Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook als u thuis met ons verbonden bent. En bijzonder welkom aan de gasten die vanmorgen in ons midden zijn. Onze voorganger is vanmorgen dominee Geerlof uit Ede. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Tak van de Molendam. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank lied 433, de verzen 1, 2 en 3. Grote God, wij loven u. En wat er verder volgt in de verzen 1, 2 en 3 van dat lied 433 uit Weerklank. De kerkenraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp, onze enige verwachting, is in de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die heeft geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. De God ook die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we dan deze dienst voort met het zingen uit Psalm 43, de versen 1 en 3. Geduchte God, hoor mijn gebeden, want over het gebed gaat deze dienst. En ook het derde vers, zend Heer uw licht en uw waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. 1 en 3 van Psalm 43. Gemeente, ook deze zondag mogen we luisteren naar Gods heilzame en heilige wetten. Ik lees u voor de wetten van de Heere uit Exodus 20. En dan luisteren we ook naar de samenvatting daarvan door de Heer Jezus in Matthäus 22. Dat begint zo indrukwekkend. Namelijk met deze woorden. Toen sprak God al deze woorden. Gemeente, we mogen een God kennen en dienen die sprak en die nog tot de dag van vandaag spreekt. En hij zal zorgen dat hij gehoord wordt tot onze zaligheid. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is zomaar gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet echt breken en u zult niet stelen. En u zult ook geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dat eens geweldig samengevat in een hoofdsom, toen hem gevraagd werd: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En gaf hij dit geweldige antwoord. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Halleluja. En als we dan in die spiegel van de Heere God gekeken hebben en ons gedrag ermee vergeleken hebben, dan hoop ik dat de woorden van Psalm 86 vers 3 ook voor u wat opgeld doet. Daar staat wie u aanroept in de nood, dat het ons in de nood gebracht heeft, dat we ons realiseren, ja, we hebben gezondigd. Maar dan mogen we ook dat vers wat erop volgt zingen. Vindt uw gunst oneindig groot. Want er is altijd vergeving geweest bij de Heere. Zingen we nu Psalm 86 vers 3 als lid van toewijding. Thank you. Gemeente, bidden we dan om de opening van Gods woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel. Ja, Heere, zo past het ons om aan het begin van deze dienst tot u te mogen naderen vanuit een schuldbekentenis. Want Heere, we hebben zojuist ook weer uw wet gelezen en gehoord. Die heilige wet, maar ook die heilzame wet. Maar eerst begint het met een schuldbekentenis, Heere, want we hebben gezondigd in gedachten, woorden en daden. En toch mogen we dit uit uw evangelie ook weten. Dat u mild bent in die schuld vergeven. Dat wie u aanroept in de nood, uw gunst zal vinden, eeuwig groot. Heere, dank u wel dat we zo voor uw aangezicht mogen naderen. Dat we mogen weten dat u, als we oprecht u die zonde beleden hebben, u die zonde ons wil vergeven. Opdat we weer toekomen aan het leven, Heere God, wat u ons wil schenken. Opdat we uw Zoon, de Heere Jezus, mogen volgen op al zijn wegen. Wil u ons zo verlichten met uw Heilige Geest. Opdat we ook van u persoonlijk geleerd mogen worden. Open daar u ook uw woord, de Bijbel. Want uw tekst is zo rijk, Heere, maar onze ogen zijn vaak zo gesloten. Wil onze ogen openen. Opdat we onze harten wagenwijd openzetten. Opdat die woord mag indalen van ons hoofd in ons hart. Heer, opdat uw eer, uw licht, uw waarheid mogen schitteren. Tot stichting van onszelf. Opdat we mogen worden een getuige, Heere, voor de mensen om ons heen. Heer, dat hebben we niet verdiend. Maar we mogen het u vragen in de naam van de Heere Jezus. En zo vragen we dit, Heere, voor ons hier aanwezig in deze kerk, maar voor alle mensen die zo met de techniek van ons, met ons verbonden zijn. Wil ons zo zegenen met uw aanwezigheid, Heere, in Jezus' naam. Amen. En dan openen we Gods woord, gemeente, vanmorgen in het boek Handelingen der Apostelen. Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 12. Het thema voor de dienst van vanmorgen is het gebed. In Handelingen 12 staat er een hele praktische toepassing daarvan. Ik lees met u uit Gods woord, Handelingen 12, vers 1 tot en met 24. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevolg was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had... zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hen na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En toen Herodes hem zou voorleiden, liep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere, en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren wekte hij hem op en zei: sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw soedalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen ze één straat verder. En meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. En toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar: u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertelde het aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hen gezocht had, maar niet gevonden, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hem weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en de Sidoniërs, maar ze kwamen eensgezind naar hem toe. En na Blastus de kamerheer van de koning overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak tot hem. En het volk riep uit: een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk vroeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente en de lerk dan naast, uit de Heidelberger Catechismus, zondag 45, vraag en antwoord 116 en 117. Uit de Heidelberger Catechismus, zondag 45, vraag en antwoord 116 en 17. En uit de belijdenisgeschriften staat dan het zo: waarom is het gebed den christenen van noden? Nou, daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk, of ten eerste, dat we alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijn majesteit verootmoedigen. En ten laatste, dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Tot zover de lezing uit de belijdenisschriften. Gemeente, tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in Handelingen 12, het 5e en het 17e vers, waar staat: Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En ook het 17e vers: en zij vertel dit aan Jacobus en de broeders. En die ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. En als thema koos ik daarom de kracht van Ten eerste wat de schrift ons in het algemeen daarover leert. En ten tweede het schriftuurlijke voorbeeld van Petrus in de praktijk. Het gebed in het algemeen, zoals het schrift ons dat leert. En Petrus als een praktisch voorbeeld daarvan. Maar voordat we daarna gaan luisteren, willen we nog zingen van Psalm 34, de versen 2 en 4. 2 en 4 van Psalm 34 als toeleiding naar de verkondiging. Gemeente van onze opgestaan en verheerlijkte Heer en Heiland, Jezus Christus hier in Ochte. De kracht van het gebed, dat heb ik deze dienst en deze preek als thema meegegeven. De kracht van het gebed. Het gaat dus vanmorgen om de grote betekenis van het bidden. Maar, laat ik dan gelijk maar met de deur in huis vallen met deze vraag. Waarom zouden we eigenlijk bidden? Wat is nu eigenlijk de noodzaak van het gebed? Laat ik u wat meenemen vanmorgen. De kerk van de Heer Jezus belijdt dat zij mag geloven in een almachtig God. En zoals het er ook staat, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. En wat er ook mag gebeuren, Hij regeert de wereld. Zo belijden we toch. Zoals Psalm 121 dat ook zo heel mooi verwoord. Ja, de psalmen zijn zo rijk, gemeente. Psalm 121 zegt het dan zo, berijmd. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Daar staan we wellicht niet zo bij stil, maar het is wel waar. Want als de Heer zich maar één til zou terugtrekken uit deze wereld, zijn wereld, dan houdt het hier op te bestaan. Gods goedheid houdt ons nog staande, zolang de wereld staat. Ik moest in mijn studeerkamer ook denken aan het woord van Jesaja. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. God, bij de Heere God zal het nooit uit de hand lopen. Dat over zijn almacht. Maar we mogen ook zijn alwetendheid veronderstellen. Hij kent ons zo goed, gemeente, zoveel beter dan wij onszelf kennen. Denk maar aan Psalm 139. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U weet alles. Ja, zelfs nog voordat we het hebben uitgesproken. Ja, oké, maar waarom dan bidden? Of om het anders te formuleren. In Christus is een gelovige alles gegeven. Denk maar aan de apostel Paulus. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Alles is ons geschonken in Christus Jezus. Wat valt daar dan nog aan toe te voegen? Ja, niks, toch? Dus dat is helemaal niet zo'n rare vraag. Waarom zouden we überhaupt nog gaan bidden? Nou, gemeente, dan blijkt in één keer de rijkdom van onze catechismus, ons kerkelijk leerboek. Daarin wordt ook het gebed behandeld. Waarom bidden? Een hele fundamentele vraag. En het eenvoudige antwoord is dit, kristalhelder. Omdat de Heer het van ons vraagt. Sterker nog, hij vordert, hij eist het zelfs van ons. En dat is maar goed ook. Want als we slechts gaan bidden als wij er behoefte aan hebben, nou gemeente, dan weet ik wel hoe het gaat. Dan is het met het bidden gauw afgelopen. En dan mag het waar zijn dat nood leert bidden. Maar als we het niet meer gewend zijn, dan staan we al snel met lege handen in plaats van met gevouwen handen. Nee, de Heere vordert, hij eist het zelfs van ons. Zoals er staat in de schrift, bid, er staat u moet bidden, nee, bid, imperatief, en u zal gegeven worden, bid zonder ophouden. Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. En hij, de Heer Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En weet u, dit is ook waar. Wie dit nauwkeurig doet en er een goede gewoonte van maakt en met ernst leert bidden, Je ziet die behoefte alleen maar toenemen. En die ernst, ernstig leren bidden, die ernst is ook nodig. Want weet u, het moet natuurlijk wel gemeend zijn. Want als het niet oprecht is, dan zijn het lege woorden. Onze kerkleraar heeft dat dan ook over bidden met een hartelijk verlangen. Het moet een hartelijk zuchten zijn. Maar kunnen we dan zelfs wel bidden zodat het de Heere behaagt? Ook zo'n vraag, hè? Nou, het antwoord daarop is volmondig ja. Als we bidden tot de enige en ware God die zich in zijn woord aan ons openbaart, dan kunnen we dat. Bidden dus tot de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Onze Heere, gemeente. Dat brengt mij bij dit punt. Zondag 45 gaat over gelovigen. Waarom hebben christenen het gebed nodig? De kerkleraar spreekt Christus gelovigen aan. Wat niet betekent dat ook hier in de kerk, wat niet iedereen die ook hier in de kerk zit, is een gelovig mens. Nee, de gelovigen worden hier aangesproken. Maar als je dan geen gelovige nog bent, krijgen hun dan ook de opdracht om te bidden? Nou, eigenlijk gemeente, dan is er maar één gebed die hen dan overblijft. Dit gebed, het gebed om bekering. Heren, bekeer mijn felle hart. En als het u behaagt, heren, schenk me dan een echt geloof. Dat ik alles wat u mij in uw woord geopenbaard heeft, stellig mag weten en kennen. Dan hoor je weer de Heidelberger Catechismus in, hè? Stellig mag weten en kennen. Maar ook dat ik daar vast op mag vertrouwen. Opdat ook ik mag gaan geloven tot zaligheid. Dat je niet meer zal verloren gaan. Niet dat dat een menselijke prestatie is, wel nee. Eigenlijk is dit een gebed om de Heilige Geest. Want als Hij over ons komt, en als de Heer ons dat vergunt, dan doet Hij ons opnieuw geboren worden, wedergeboren worden. Dan worden we een nieuwe mens, een nieuwe schepping. En dan mag dit geloof zelfs gaan groeien als een roos. Hoe dan? Ook dat beschrijft onze kerkleraar. Als we dan tot geloof zijn gekomen, dan gaan we opnieuw bidden. Tot die ene ware God. En dan komt het er wel op aan dat we gaan letten op onze houding. En dat zal de Heilige Geest ons dan wel leren. Dat wij onze nood en ellende goed en grondig erkennen, schrijft dan de leraar. Niet alleen onze zondige aard, maar ook onze hulpeloosheid. Zodat het onder zijn leiding tot oprecht verootmoediging komt. Kent u dat woord nog, gemeente? Ootmoedig. Dat je je echt klein maakt voor de Heere. Dat je echt uitspreekt dat je hem nodig hebt. Dat we meer en meer gaan verlangen om te gaan leven in de gehoorzaamheid aan de Heere. Want in onszelf, is maar al te waar, in onszelf zijn en blijven wij zondaren die slechts de eeuwige verdoemenis zouden verdienen. Maar wat is het dan heerlijk om dit ook te mogen weten. De Heilige Geest zal ons keer op keer weer steeds wijzen op Gods genade. Dat een ieder mag ontvangen die gelooft. Dat de vergeving van zonde is. En dan komt ook het nieuwe gehoorzame leven aan het licht. Opnieuw mogen we dan denken aan de woorden van Jesaja, de profeet. Het staat er zo mooi en zo duidelijk. Was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Hou op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht. Help de verdrukte, doe de wees recht. Bepleit de zaak van de weduwe. Want daaruit blijkt ook onze houding, gemeente. Dat is niet zomaar iets. Zo van, we doen het alleen maar voor onszelf. Nee, het zal ook, de naaste zal het ook gaan merken dat we veranderd zijn. Bepleit de rechtszaak van de weduwe. Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. En dan volgt dat evangelie. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden, want de mond van de Heere heeft het gesproken. Het evangelie is niet alleen maar goed nieuws. Het is natuurlijk ook heel scherp nieuws. Hè? Je moet er wel aan gehoorzamen. En dat duwt ons in de richting van de Heer Jezus. Want Hij is onze enige pleitgrond. Deze vaste grond mogen we hebben. Dat hoewel wij het niet waardig zijn, en dat blijven we niet, hè. We zijn het tot onze laatste snik niet waardig. En toch wil Hij ons gebed verhoren. Waarom? Omwille van Christus onze Heer. Zoals Hij ons dat in zijn woord beloofd heeft. Ongemerkt komen we zo tot de kern van het antwoord waarom de Heer wil dat wij bidden. Het is de rode draad door heel Gods woord. We vinden dit in antwoord 116 van ons leerboek. Waarom is bidden nodig? Nou, omdat de Heer zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem daarom vragen. Aan hen, de enige ware God. Vanuit een ootmoedige houding, hè, kleine houding en vanuit een hartelijk verlangen. Om daarin dan ook niet te verslappen. Bid zonder ophouden. En omwille van zijn Zoon, de Heer Jezus, zullen we dan ook ontvangen. En nu begrijpt u ook dat het gebed in ons kerkboek wordt besproken in de afdeling van de dankbaarheid. Sterker nog, het gebed is zelfs het voornaamste deel van de dankbaarheid die de Heer van ons mag vragen. Ook maken wij het gebed arm, gemeente, als ons bidden als gelovigen alleen maar vragen is. Misschien moeten we het gewoon resoluut omdraaien. Zo leer ik hieruit. Dat bidden eerst en voornamelijk danken is. Danken wat we in hem en door het geloof en door de Heilige Geest van de Heer al mochten ontvangen. En dan ga je echt beseffen dat je voor altijd anders wil gaan bidden. Dan ga je eerst danken. Heere, dank u wel dat ik zo rein voor u mag staan. Dat u mijn zonde wil vergeven. Dat hij mijn leven wil leiden. Dat ik elke dag weer mag opstaan. Dat ik ga slapen, dat ik mag weten dat u over mijn leven waakt. Dan moeten we natuurlijk niet doorschieten. Mogen we dan helemaal niet vragen? Zeker, en laten we daar niet bang voor zijn. De Heer staat het ons niet alleen maar toe. Hij wil ook dat we het doen. Zo zingt ook die psalm, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, geeft, smeekt, mild en overmoedig. Dank om te vragen. Ga eerst danken, die ook vragen. En zo komen we dan uit bij Petrus, om te leren hoe het dan gaat in de praktijk. En dan worden we teruggebracht in de tijd van Juda. Nou, de gelovigen in Juda, in Judea, hebben het moeilijk. De jonge gemeente is in grote nood. Grote gevaren bedreigen hun voortbestaan. Ik zal even wat toelichten. Koning Herodes Agrippa, die was aan de macht gekomen. Hij was een kleinzoon van Herodes de Grote. En die kent u nog wel van het kerstevangelie, de grote moordenaar van de kinderen van Bethlehem. Wel nu, hij is opgegroeid aan het hof in Rome en keizer Caligula had hem in 37 aan de macht geholpen. Want de Romeinen hadden het voor het zeggen, hè? En toen hij in 41 werd opgevolgd door keizer Claudius, kreeg hij zoveel gebied bij in het Midden-Oosten dat hij in feite regeerde over bijna hetzelfde gebied als zijn grootvader. En dan zie je hem zitten, de nieuwe machthebber. En hij leek niet alleen in naam op zijn opa, helaas ook in zijn daden. Hij liet enige leiders van de gemeente, de christelijke gemeente, waaronder Jacobus, gevangen nemen. De apostel werd zelfs onthoofd. En toen hij zag dat hij daarmee de sympathie van het volk won, liet hij ook Petrus arresteren. Dat is toch wat? Handelingen 12. Hè? Wat zijn we hier ver afgeraakt van het begin van Handelingen. Weet u nog? Op het Pinksterfeest. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God, en dan komt het, en ze vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen toe die zalig werden. En nou dit, Handelingen 1, kort daar maar op. Haten. Mensen die de gemeente gingen vervolgen. Die instemden met wat Herodes deed met Jacobus. Jacobus, dat was de broer van Johannes, weet u nog? Beide zonen van Zebedeus. Ze kregen van hun meester de bijnaam Boanerges, zonen van de donder. De bekende uitlegger van de Bijbel, Matthew Henry, schrijft over hem: zijn machtig wakkerschuddende prediking had misschien Herodes geprikkeld, zoals Johannes de Doper dit deed bij die andere Herodes. Hij werd met het zwaard schandelijk gedood. Samen met Stefanus is hij gestorven als martelaar. En zou Petrus nu volgen? Moet je je even voorstellen, hè? Twee steunpilaren van de gemeente in één keer weggerukt. Ja, oké, Petrus leeft nog, maar na het Pesach, het Joodse paasfeest, zal hij het van Jacobus zeker snel gaan volgen. En wat moet je dan als gemeente? Wat blijft er dan nog over om te doen? Hij in de gevangenis, hij gaat zeker gedood worden. Wat moet je dan nog doen? Dan sta je toch met lege handen. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. En hoe? Maar de gemeente gaat niet niks doen. De gemeente gaat bidden. En dan niet even, oh ja, bidden. Nee, voortdurend bidden. Ze zijn er zelfs speciaal voor samengekomen in het huis van Maria. Er werd dan verteld in het Heilige Schrift dat het dat moeder van Johannes was, die ook Marcus werd genoemd. En waarom wordt nou Maria hier verwoord als moeder van deze Johannes, Marcus? En niet naar goed Joods gebruik, als moeder, als vrouw van die en die. Nou, dat heeft een hele goede reden namelijk. Want Marcus was onder de gelovigen in Jeruzalem zeer bekend. Petrus heeft hem waarschijnlijk tot Christus mogen leiden. En in 1 Petrus 5 vers 13 noemt Petrus hem zelfs zijn zoon. Hij is de neef van Barnabas en zo zal hij ook wel aan Paulus zijn voorgesteld. Hij is ook meegeweest op de zendingsreizen. En u kent hem allemaal als de latere schrijver van het tweede evangelie. Kortom, dat huis zal een bekende ontmoetingsplek voor de gemeente geweest zijn. Daar waren ze dan samengekomen. Daar zijn ze aan het bidden. Let wel, tot midden in de nacht. Dus niet even, hè? Zodat wij dat wel eens doen voor de maaltijd. We hebben zo een gesprek met elkaar. Oh ja, nog even bidden. Nee. Ze baden voortdurend. Zonder ophouden. Samen. Ja, samen bidden. Gemeente, dat zijn we in onze kringen niet zo gewend. Dat doen ze in andere kerken. Gemeenschappelijk gebed. Ja, in de kerk doen we het wel. Dat doen we voorbeden, maar dat doet dan de dominee. Nou, hier bidden de gemeenteleden zelf. En met elkaar. We zouden het tegenwoordig een bidstond noemen. Dan moeten we hier wel oppassen. Bidden blijft wel een hele tere zaak. Want je richt je tot de Here. En dat vergt gepaste eerbied. Maar dan nog, niet iedereen voelt zich geroepen om dit in groepsverband te doen. Je kunt ook thuis bidden. In je eigen binnenkamer. Tenminste, als je dat dan doet. Hè? Maar dan nog, gemeenschapgebed is een Bijbelse zaak. En uit het gebed dan, dat bij uitstek een gebed dat de Here wil, dat is het Onze Vader. U hoort het al aan de formulering. Het is bedoeld om samen te bidden. Zo ook dus hier in Jeruzalem, in het huis van Maria en Marcus. Want de strijd is begonnen. Zo zou je het kunnen zeggen. Aan de ene kant Herodes en zijn trawanten. En die koesteren doodgedachten ten aanzien van Petrus. En de christelijke gemeente is samengekomen om te bidden voor zijn leven. Want, zo beleidt de christelijke gemeente, niet Herodes gaat over zijn leven, maar de Here. Overigens, dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor deze wereld. Daar gaat de Here over. Durven we dat nog te beleiden? In een wereld, in een tijd vol oorlog? Hij gaat erover. En als het dan slecht gaat in de wereld, zet het ons dan ook aan tot bidden voor die wereld. Terug naar deze Petrus. Hoe beleeft hij eigenlijk deze gebedsstrijd? Hij is ingesloten. Aan weerszijde twee soldaten. Aan hen vastgetekend met wel twee kettingen. Ziet u het voor u? Hij kan geen kant op. En als het nog niet genoeg is, twee soldaten nog bij de deur. Morgen wordt hij te dood gebracht. Dat staat wel vast. En wat doet hij dan? Wat zouden wij doen? Als je zo geketend in die donkere gevangenis bent. Wat zouden wij doen? We kijken en zoomen in op Petrus. Wat gaat hij doen? Hij slaapt. Hij slaapt? Hoe is het nou toch mogelijk dat Petrus op zo'n moment kan gaan slapen? Doet het dan helemaal niks? Nee, gemeente, dat geloof ik niet. Laten we van deze Petrus niet zo'n geloofsheld maken, dat hij zo ver boven ons uitsteekt dat het hem helemaal niks zal doen. Nee, we kunnen veel van hem nog leren. Want hij is namelijk veranderd. Weet u het nog, hoe dat klonk? Daar aan het meer van Galilea. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Tot drie keer toe had hij zijn meester verloochend. En tot drie keer toe mocht hij nu belijden dat hij van hem hield. En zo werd hij als leerling weer in ere hersteld. Opnieuw werd hij uitgenodigd om de Here te volgen. Het heeft hem zo beïnvloed. Het heeft zo'n indruk op hem gemaakt. Want hij had er niet meer op gerekend. Zo groot is blijkbaar Gods liefde. Zo groot dat zelfs een verdwaalde leerling nog op vergeving mag rekenen. Ja, hij past nu wel op om grote woorden te gebruiken. En als hij het doet, Dan doet hij het zo. Groot van de Heere zal hij spreken. En klein van hemzelf. En die houding, gemeente, dat zal dan de reden zijn waarop hij nu kan gaan slapen. Paulus zou het zo zeggen. Want, zo zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Zo zal hij gebeden hebben. Zo zal hij dat beleden hebben. Al was het in die pikdonkere cel. En zo worden de woorden van de meester waar. Wat hij uitspreekt, staat geschreven in Matteüs 11. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dan kan die echt gaan slapen. Maar er valt nog wel wat over te zeggen. Wat ook zeker een rol gespeeld heeft, is dat hij wist uit ervaring dat de gemeente ook op dit moment was samengekomen om voor hem te bidden. Voor hem. Petrus, dat wist hij zeker. Want dat deden ze altijd. Reken maar. Reken maar dat dat wat met hem heeft gedaan. Ze bidden voor mij daar in dat huis. Gemeente, ik hoor het zo vaak op huisbezoek. Of aan een ziekbed. In een ziekenhuis of thuis. Hoe goed het mensen doet. Dat ze weten dat anderen aan hen denken. Hoe ze meeleven. Hoe ze meelijden. Hoe ze mee bidden. Hoe ze dat dan weten? Door een kaartje dat ze mogen ontvangen. Een telefoontje. Heel simpel. Het gaat niet om een hoeveelheid van woorden. Hé, ik bid voor je. Dat doet wat met een mens. Dat is nou de kracht van het gebed. Dus ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom Petrus hier nou kan gaan slapen. En morgen zal blijken of hij voor zijn heiland nou mag leven of dat hij voor hem als martelaar mag sterven. Het is hem om het even. De Heere weet wat goed voor hem is. Gemeente, wat een rust. Een rust die iedereen wel wenst in het uur van zijn of haar dood. Er kan zelfs slapen nog een teken worden van vast geloven. Maar zijn tijd is nog niet gekomen. De Heere grijpt in. En Petrus gelooft zo vast dat de engel hem moet wakker schudden. Verbouwereerd kijkt hij in het licht. Is hij al in de hemel? Maar dan voelt hij nog de ketting aan zijn polsen. Hij moet opstaan, opstaan. Ja, Petrus, vlug, sta op. En gemeente, als hij dan mag opstaan in de kracht van de Heere, dan is er ook helemaal niets wat hem nog kan vasthouden. Herodes niet, soldaten niet, gevangenissen niet, ketens niet. Het is niet voor niets Pasen. De ketenen vallen van zijn lichaam. En Petrus weet nog steeds niet wat hem overkomen is. Is dit een droom? Ja, dat denkt hij. Ja, totdat hij buiten staat natuurlijk. Om dan tot het besef te komen dat zelfs de gevangenispoort hem niet kan tegenhouden. Ja, dan moet hij wel geloven. Hij is vrij. Zoals eens engelen getuigen waren bij de opstanding van Christus, ook hier bij Petrus. Petrus, sta op. Herodes wenst je dood, maar jouw leven is in Gods hand. Dat is belijden, gemeente. Met de dood voor ogen. Dat belijden. Mijn leven is ook in Heeren's Heeren hand geborgen. En hij beslist in dit geval anders. Je taak is nog niet ten einde. Sta op tot verder leven. En waar ga je dan naartoe? Als je weer tot het besef komt dat je verder mag leven, dat je vrij bent. Nou, dat is natuurlijk voor Petrus geen vraag, hè. Hij gaat natuurlijk terug naar het huis van wanneer hij wist dat vele gemeenten waren samengekomen om te bidden voor hem. Hij ging, zo staat er, zijn benen amper gelovend. Maar hij gaat. En hij klopt aan. Rodé, het dienstmeisje, hoort de stem van Petrus. En ze is zo blij dat ze Petrus vergeet open te doen. Om de ander het goede nieuws te vertellen. Dat moet je je voorstellen, hè? Ze vergeet open te doen. Vier soldaten en een gevangenis konden Petrus niet tegenhouden. Maar de deur van de gemeente bleef gesloten. Dat kun je je toch niet voorstellen? Maar met een reden. Het werd een test van hun geloof. Wat is nou echt bidden, gemeente? Hier is de test. Petrus staat voor de deur. Dag en nacht hadden ze gebeden voor hem. En als dan hun gebed verhoord is, dan zeggen ze, ja, heel het woord van God. Dan wordt er gezegd, Rodé, je bent niet goed wijs. En Petrus maar kloppen, en Rodé maar getuigen. En dan wordt er ons nieuw weer een spiegel voorgehouden, gemeente. Want hoe bidden wij dan? Zeker, de Heer is soeverein, we kunnen hem natuurlijk door het gebed nooit dwingen. En toch wil hij gebeden worden. Maar nou naar ons toe. Geloven wij nog in ons eigen gebed? En dan op zo'n manier dat de Heer het kan gebruiken in zijn heilsplan met ons. Geloven wij in ons gebed als we bidden? Zoals eens de opgestaande Heer aan zijn leerling verscheen in die hermetisch afgesloten ruimte, zo verschijnt hier Petrus aan zijn geloofsgenoten. Hadden wij dat verwacht toen wij gingen bidden? Ja, als hij voor hun ogen stond, dan moeten ze het wel geloven. Wat een paasfeest zal de gemeente toen gevierd hebben. Ook al moesten ze Petrus verbergen. Ook al was de tegenstand natuurlijk niet weg. Maar de Heere Jezus leeft. En alleen hij regeert over het leven. Herodes dacht er anders over. Hij was zichzelf tot God. En totdat hij er zelf achter kwam dat ook zijn leven in Gods hand is. En hij kreeg ook een bezoek van een engel. Daarom heb ik doorgelezen. Maar in zijn geval was dat een verderfengel. En zijn straf en dood waren gruwelijk. Dat is ook weer de ernst van het evangelie, hè? Niet iedereen komt zomaar in de hemel, gemeente. Laat ons dat goed realiseren. Maar dat zal geen afbreuk doen aan de heerlijkheid van het evangelie. Maar geloven wij nou in ons gebed? Want je ziet hier hoe belangrijk gebed is. En dan mag je ook denken aan het persoonlijk gebed. Maar laten we ook het gemeenschappelijk gebed dan niet veronachtzamen. Zijn discipelen van de Heer Jezus hebben eens aan hun meester gevraagd, Heere, leer ons bidden. En wat leert hij hun dan aan? Mijn Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd? Nee, onze Vader die in de hemel zijt. Gebed vraagt om gemeenschap voor de gemeenschap. Daarom is gezamenlijk bidden ook belangrijk. Binnen je relatie kun je bidden met degene waar je mee verkering hebt, waarmee je getrouwd bent, waarmee je bevriend bent. bidden, in het gezin, in de kerk, maar natuurlijk ook in gebedsgroepen. Dan sluiten we zo af. Waarom hebben de christenen het gebed nodig? Omdat het gebed het voornaamste deel is van de dankbaarheid die God van ons eist. En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die met hem, die hem daarom hartelijk, met een hartelijk verlangen, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Bidden om bekering. Bidden om te mogen ontvangen. Maar vooral ook bidden om te danken. Want weet u, dan zeg ik het in één zin. Wat is bidden? Nou, bidden is de hartslag van het gelovige leven. Amen. En laten we dan met dat danken maar gelijk beginnen. In de vorm van een lied. Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God. Met diepst ontzag. Waarom dan? Omdat hij ons overlaat dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. Zullen we dat dan zingen? Niet alleen met onze stem. Maar ook met ons hart. Psalm 68, vers 10. Gemeente, zullen we dan danken bidden en voorbeden doen, mag ik u voorgaan in gebed. Heere God in de hemel, wat past het ons om u te danken. Te danken wat u ons allemaal geschonken heeft. Want wat hebben wij wat we niet ontvangen hebben. Wat we niet gekregen hebben. Heere, dank u wel dat u ook in deze plaats, hier in Ochten, een gemeente heeft gesticht. Dat ook hier uw woord wortel mocht schieten. Dat hier ook een gemeente mocht ontstaan, al zoveel eeuwen lang. Dat hier ook uw woord elke zondag aan zondag mag worden verkondigd. Heere, om mensen tot inkeer te brengen. Opdat ook zij gaan bidden, Heere, bekeer ons felle hart. Maar ook om gelovigen in u te laten bloeien en opleven. Opdat ze het gebed heel praktisch kan maken. In het persoonlijk gebed, maar ook in het groepsgebed. Opdat ze het met de dominee gaan meebidden. Van Heere, dank u wel voor al uw weldaden. U overlaat ons dag en nacht met uw gunstbewijzen. Heere, dank u wel dat we u mogen kennen. En dank u wel dat we dit rotsvast mogen weten in Jezus Christus. Dat u ons leven leidt en niets of niemand anders. En dat was weer, als u ons het geloof heeft geschonken, dat we dit ook zeker mogen weten. Dat ons leven, als dat tot een eind komt, we dan aan u toe mogen komen. Opdat we mogen verkeren in het vaderhuis met de vele woningen. Maar Heere, wil ons dan ook ons leven veranderen. Opdat het een levende brief wordt van uw Zoon, de Heere Jezus. Opdat ook mensen aan onze levenswandel kunnen zien dat wij van u zijn. Wilt u ons dat schenken? Doe ons opleven onder uw Heilige Geest. Opdat we ook ambassadeurs worden van uw Koninkrijk. Ik wil ook nog mensen aan deze gemeente toevoegen. Mensen tot inkeer brengen. Mensen tot bekering brengen. Opdat uw naam worden geloofd en geprezen. Zo bidden wij hier, Heere, voor predikant en zijn gezin, voor de broeders van de kerkenraad en hun gezinnen, ook voor de pastoraal medewerker en zijn vrouw die nu ziek op bed ligt. Heere, wil ook haar, Marian, aanraken, opdat ze genezing mag ontvangen. Heere, zo bid ik u ook voor een ieder die een taak heeft in deze gemeente. Heere, dat ze ook in die taak mogen groeien, tot lof en eer van u, tot stichting van de gemeente. En als een getuigenis voor de mensen om ons heen. En zo willen we ook onze dankzegging voortzeggen met het echtpaar Vermeer Huiberts van de Liniestraat, die op 16 juli 40 jaar getrouwd waren. Heere, dank u wel dat u in dat geschonken heeft. Wilt u ons ook zegenen in de toekomende huwelijksdagen, jaren. Zo willen we u bidden. En dan willen we u ook, na dat danken, bidden, Heere God. Bidden voor mevrouw Hommerson van Lavier uit de Oranjestraat, die in het Vrijthof verblijft, om daar te revalideren. Heere, dat ze het geduld mag opbrengen. En ook dat ze mag blijven oefenen, dat ze van u daar de kracht van mag ontvangen. Ja, Heere, dat ze dagelijks ook zich mag wenden tot u die de gebeden hoort. En zo bidden we ook van meneer Ehrensperger van de Waalboomdijk. U kent ook zijn leven, hoe het in gevaar verkeert. Wil hem nog geven, Heere, dat ook hij in gebed tot u mag komen. Opdat hij ook dat aan u mag overlaten. Schenk hem nog tijd van leven aan de zijde van zijn vrouw. Zo bidden we voor allen die het moeilijk hebben. Allen die ziek zijn of herstellende zijn, of het nou een ochtend is of daarbuiten. Heere, wil dan ook zegenen en wil in gebeden verhoren. Zo mogen we u danken en bidden. Maar Heere, wat moeten we dan bidden? En wat mogen we dan al die gebeden samenvatten? In dat gebed wat u onszelf leren bidden, waar we allemaal aan mogen deelnemen. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan nu nog een prachtig lied zingen. Het derde vers van Psalm 146. Zalig hij, zalig zij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot, denk aan Petrus, vestig op de Heer zijn God. En daarna zult u ook de zegen die ik namens de Heer aan u mag doorgeven. Maar denkt u dan ook nog aan de inzameling van de gaven bij de uitgang. Het is niet meer in de dienst, maar dat wil niet zeggen dat we aan het eind de zomer aan voorbij mogen gaan. U kunt er straks op de schermen zien waar het voor is. De Heer heeft de vrijmoedige gever lief. Zingen we nu Psalm 146 vers 3. Gemeente, ga daar zo heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.